Kunnen we samen lezen uit Gods woord in 1 Korintiërs hoofdstuk 11, vanaf vers 23 tot vers 26. Ik lees u voor uit de NBV. Zo zegt Gods woord. Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij het avondmaal. We beginnen bij de geschiedenis van het avondmaal. Het avondmaal, zijn oorsprong, vindt zich in het Pesachmaal. En het Pesachmaal werd gevierd ter herinnering aan de Exodus uit Egypte. En ook hebben we erover nagedacht hoe de Heer Jezus die nieuwe Exodus bewerkt heeft. En het avondmaal gaf aan ons als een instelling ter herinnering aan Hem. Toen hebben we ook een ogenblik naar de vervulling van deze instelling vooruitgeblikt in het komende Koninkrijk. Koninkrijk die nu reeds aanwezig is in onze levende stenen, maar straks ten volle zal geopenbaard worden bij de terugkomst van de Heer Jezus. Zoals wij nu deze tekenen, iedere zondag opnieuw met elkaar delen, de tekenen van brood en wijn, zoals wij dat nu doen, zullen we dat straks niet meer hoeven doen wanneer dat de Heer Jezus terugkomt. Dat kan niet meer nodig zijn. We gaan met onze Heer terug herenigd zijn. Maar toch was er iets dat ik prachtig vond, hoewel dat wij dat straks niet meer zullen doen, die tekenen van brood en wijn, gaan we straks toch wel opnieuw tafelen met de Heer Jezus. Hij heeft dat beloofd. Op die bruiloftsmaaltijd gaan wij terug met hem tafelen. In Lucas 22, vers 16 staat er, want, ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En in hetzelfde hoofdstuk staat er in vers 18, want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het in het Koninkrijk van God gekomen is. De Heer Jezus zelf wees dus vooruit naar dat moment waarop wij opnieuw zullen herenigd zijn met hem. Hij kijkt er naar uit, wij kijken daar ook naar uit. Het zal ja, een banket zijn van genodigden. Een banket zijn van zijn geliefden. En voor sommigen waren die toen niet aanwezig, maar ik had toen een vergelijking gemaakt met appelen en zo. Ik heb dat hier eigenlijk een beetje te luid geroepen, ik weet dat nog. Ik was hier heel excited erover en ik begon dat nogal luidruchtig te roepen. Maar de bedoeling was ook van iedereen een beetje wakker te krijgen en enthousiast te krijgen voor het komende gebeurtenis van die komende bruiloftsmaaltijd. En dat we iets meer enthousiasme zouden hebben voor die tekenen dat we nu reeds mogen als voorafschaduwing delen met elkaar. De bedoeling was iedereen wakker te krijgen en niet in slaap te sussen met het verhaaltje van de rijstpap met de gouden lepeltjes. Dus ik gaf een andere vergelijking op. Dat is geen dat we vorige keer overdacht hebben. We zijn toen geëindigd ook met de overdenking dat wij die deelachtig mogen zijn aan deze waardevolle instelling van de Heer Jezus, op een waardige manier ons moeten voorbereiden eraan deel te nemen. Je kunt niet zomaar aan het avondmaaltijd gaan deelnemen. Je moet om afmaken met zonde dat je niet beleden hebt, staat er in de Bijbel. Je mag geen liefdeloosheid koesteren naar mede-christen broeders of zusters. Je moet van die dingen achterwege laten, op een waardige manier komen deelnemen aan het avondmaal. Daar zijn we laatste maal mee zowat geëindigd. Vandaag zou ik graag aan dit onderwerp dan nog toevoegingen doen. Ik zou dat onderwerp nog een beetje willen uitbreiden. Er zijn namelijk nog veel meer aspecten verbonden aan het avondmaal dan die drie zaken die we vorige keer hebben overdacht met elkaar. Een van die zaken is het avondmaal en het evangelie. Dat is puntje 1 dat ik het over ga hebben. Het avondmaal en het evangelie. Puntje 2 is het avondmaal en delen in de beloften van de Heere God. Luc heeft er al een beetje over gebeden straks. Ik wil daar meer over iets zeggen straks. En tot slot nog puntje 3. Het avondmaal en de herinnering aan de Heere Jezus Christus. Dat is het laatste puntje en ik beloof, we gaan hier niet eindigen in een begrafenisstemming met puntje 3. Het avondmaal is geen rouwmaaltijd, maar een vreugdemaal. We gaan eerst eens beginnen met het evangelie en het avondmaal. We hebben gelezen in 1 Korintiërs hoofdstuk 11, in vers 26, dat er daar staat. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, en hier komt het dan, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Twee zaken zijn belangrijk. Het avondmaal is niet alleen handelingen doen, nuttigen van brood, de beker drinken. Nee, het is tegelijkertijd een verkondiging van iets. We kondigen daarmee iets aan. We doen die handelingen, maar we verspreiden een boodschap. Ten eerste verkondigen wij de fysieke dood van de Heere Jezus. Als je goed leest in vers 26, staat er ook op het einde van die vers, totdat hij terugkomt. We verkondigen zijn dood totdat hij terugkomt. Dat impliceert, onlosmakelijk, tot hij terugkomt, wil ook zeggen, nadat hij zijn dood verkondigd heeft, verkondig je ook zijn opstanding. Met alle respect gesproken, een lijk komt niet terug. Een lijk gaat nergens naartoe. Een levende gaat ergens naartoe en een levende komt terug. Dus als je spreekt van totdat hij terugkomt, spreek je van de opstanding van de Heer Jezus. Dus je verkondigt die twee zaken tegelijk. Je verkondigt de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding. Dat is het evangelie. Je verkondigt bij het broodbreken het evangelie. Aan elkaar en aan wie toehoort. De reden waarom dat ik er zoveel nadruk op leg, op het verkondigen van het evangelie, is ja, dat dat punt nogal redelijk betwist wordt. Te beginnen met de fysieke dood van de Heer Jezus, dat is een heel betwist punt. Denk een keer aan wat de moslims erover denken bijvoorbeeld. Moslims geloven dat een echte profeet zo'n gruwelijke dood, vernederende dood als de kruisdood, nooit te beurt zal vallen. Wie verkondigt er nu een God die dienend dood sterft? Dat kan niet. Dat bestaat niet. Sommigen gaan zelfs zover in de moslimwereld dan van te denken, dat was Jezus niet. Dat was een dubbelganger. Het was zeker niet hem. Die was er van tussenuit gemuist en het was een ander dat ze gekruist hebben. Dat was te vernederend. En toch verkondigen wij, keer op keer, wel degelijk de lichamelijke dood van de Heere Jezus bij deze maaltijd. De Heere Jezus sprak daar in Gethsemane het volgende uit. Nu is mijn ziel zeer ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Hij heeft geen wisseltruc gedaan met iemand anders. Hoe zou de zoon verheerlijkt worden als daar een imposter, een aaper, het in zijn plaats zou moeten gedaan hebben? Hij is de volle toren van God ondergaan en is lichamelijk gestorven. Dat is een historisch feit. En ook al is het een historisch feit, ook zijn opstanding wordt zwaar betwist. Er staat een bekende voorval, iedereen kent het wel. We kunnen misschien er even naartoe gaan ook. In het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 28, vers 11 tot vers 15, staat er het volgende. Aangaande de opstanding van de Heer Jezus. Matthäus, hoofdstuk 28, vers 11 tot vers 15. Ik lees je voor. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. Over de opstanding van de Heer Jezus is er ook heel wat twist. En dit christencomplottheorie, zoals we gelezen hebben hier, toont alleen maar aan dat de Joden nog steeds, tot op vandaag, weigeren de opstanding van de Heer Jezus te erkennen. Maar niet alleen de Joden betwisten zijn opstanding. Alhoewel, de volgende uitspraak komt ook van een Jood, hè? Je kent hem allemaal, de gekende fysicus Albert Einstein, die betwist ook de opstanding van de Heer Jezus. Die zei daarover, de man die zijn eigen fysieke dood weet te overleven, dan gaat mijn verstand te boven zitten. En in deze uitspraak is er geen enkele bewondering voor wie dat Heer Jezus is. Wel in tegendeel. Einstein bedoelde daarmee te zeggen, het is onmogelijk voor het verstand om te verstaan dat iemand zijn eigen dood overleeft. En Einstein is gekend als de meest pintere hersenpan die de wereld tot nu toe ooit gezien heeft. En die zegt, dat is onmogelijk voor dat te verstaan. Dus de wetenschappelijke wereld stelt daar ook zo zijn grote bedenkingen bij. Maar er zijn wel degelijk bewijzen voor de opstanding van de Heer Jezus. Geen laboratoriumbewijzen of zo, maar wel harde bewijzen. Ik heb het niet over filosofie als bewijs, maar ik heb het over harde bewijzen uit de voorbije 2000 jaar geschiedenis. Zijn er bewijzen voor de opstanding van de Heer Jezus? De vraag die de tegenstanders niet omheen kunnen gaan is, hoe is het mogelijk dat een piepklein weinig mensen uit het uithoek van het Romeinse Rijk met een achterstellige geloof, volgens die Romeinen dan, plots door de eeuwen heen omgegroeid is tot de grootste wereldreligie ooit? Dus alle tegenstanders van de opstanding van de Heer Jezus moeten wel deze vraag beantwoorden. Hoe is zoiets kunnen gebeuren? Een piepklein overschotje, ergens in een achterhoek, in een gigantisch rijk, is door die jaren heen grootste religie geworden dat de wereld ooit gezien heeft.
Wel?
Wat er al een feit uit blijkt is dat vanaf de eerste christenen al, de allereerste apostelen, na de dood van de Heer Jezus, dat het vastgesteld is door de geschiedenis dat die mensen al vanaf in het begin een volhardend geloof hadden in de wederopstanding van hun Messias. Dat is vastgesteld. En dat verklaart, dat geloof verklaart, waarom dat het evangelie, waarom dat het christenverhaal zo'n succes geworden is. Zonder dat feit dat die mensen hadden, had dat nooit geworden wat het nu is. Zonder de volhardende geloof van die eerste enkelingen, dat doorgegeven werd op alle die anderen die nadien kwamen, had het christendom nooit geworden wat het is. Voor de allereerste christenen had het trouwens een gigantisch punt geweest, mocht het zo zijn dat het een oplichterij was. Er waren genoeg tijdsgenoten van hun, die gewoon maar naar dat graf te lopen hadden, en zijn lichaam, de lichaam van de Heer Jezus aan te halen en te tonen van, kijk, het is een fabeltje, die mensen hebben hier iets verzonnen. Dus ze hadden genoeg tegenstand kunnen ondervinden, ze hadden genoeg tegenstanders kunnen hebben, die het maar aan te tonen hadden van, wat dat die mannen daar zeggen, dat is geen waar hoor, die ligt daar begraven. Dus ze hadden genoeg tegenstand kunnen ondervinden. Maar ze predikten iets wat dat mensen konden naspeuren en tot de vaststelling kwamen, dat lichaam is weg. Dat zijn de geschiedkundige bewijzen voor de opstanding van de Heer Jezus. En stilletjes aan gaan de criticators ook beginnen inzien, door die geschiedenis te gaan bestuderen, dat daar waarheid in zit. Ik kan het u citeren, een zekere Geert Lundeman. En Geert Lundeman zei het over de historiciteit van de opstanding het volgende. It may be taken as historical certain that Peter and the disciples had experience after Jesus that in which Jesus appeared to them as the risen Christ. Vrij vertaald, het mag als een historische feit aangenomen worden dat Petrus en de discipelen ontmoetingen hadden met Jezus na zijn dood en dat hij aan hen verschenen is als de verheerlijkte opgestane Christus. Je zou zeggen, ja, en wie is die Geert Lundeman dan, dat hij ineens als een bewijs naar voren komt? Dat is niet zomaar de minste schrijver, dat is een invloedrijke bijbelcriticator, een Duitser. Hij schreef onder andere werken als de grote betrug. Hè? Eerst bakken kritiek weer op de Bijbel. Dat is allemaal oplichterij geweest, onderzocht en boeken over gepubliceerd. Totdat deze verhalen beter en beter bestudeerd werden, zijn zij er nu achter aan het komen van, dat is een historisch feit. Ik kan zeggen, broeders en zusters, dat ik er iets te veel nadruk op leg op de apologie, maar dat is een beetje mijn en dadai ook. Hè. Ik vind dat interessant voor te weten dat wat wij hier doen, dat wat wij hier geloven, grond heeft, ook hier, voor dat te verstaan. Dat dat geen fabeltje is dat we zijn achterna gelopen. Dat dat ook niet is dat in de toekomst ineens dreigt te verdwijnen, ondanks de vele kritieken dat wij horen. Ik hoop dat jullie daar ook een boodschap aan hebben. En die twisten zullen wel blijven bestaan. Dat gaat niet weggaan. Die twisten gaan nooit niet weggaan totdat de Heer Jezus komt. Er gaan altijd kritiek opgeworpen worden tegen wat dat wij doen en tegen de boodschap van dit evangelie. Dat gaan niet weggaan totdat de Heer Jezus ten volle zal geopenbaard worden. Maar tot die tijd moeten wij blijven verkondigen dat Jezus fysiek gestorven is en opgestaan is. Dat is onze opdracht. Moeten wij dat elke malen doen, elke malen dat wij deze tekenen van brood en wijn met elkaar delen, verkondigen wij dat ook iedere keer opnieuw. Ik hoop daarom, broeders en zusters, dat we het niet na zullen laten in onze gebeden en in onze dankbaarheid te verkondigen de waarheid. Dat Jezus de opgestane Heer is. En dat moeten we zeker doen als we mensen hebben in ons midden die er nog niet van gehoord hebben. We verkondigen het evangelie aan ons, aan elkaar. Maar dat er hier mensen van buitenaf komen, of zelfs aan de jongeren hier aanwezig, moeten wij die gelegenheid telkens ook gebruiken om aan hun dat evangelie bekend te maken. Dat is wat ook die tekenen van brood en wijn inhouden. Dat verband is tussen brood breken en maaltijd houden en het evangelie. Ik hoop dat het daarmee iets duidelijker aangetoond is. Jezus gaf zijn lichaam. We zeggen, we geven dat brood aan elkaar en zeggen, dit is het lichaam van Christus. Jezus gaf zijn lichaam om gebroken te worden. Gewillig. Hij wist die avond dat hij verraden zou worden wat er de volgende dag met hem te gebeuren stond. Hij heeft dat vrijwillig gedaan. Dus we gedenken wat de Heer Jezus voor gedaan heeft. Hij heeft dit met zijn bloed betaald. Wij zijn vrijgekochten van gezuiverd bloed, van het allerheiligst bloed. Vrijgekochten zijn wij. We zijn niet langer als wezen zonder vader, maar nu zijn we toegevoegd aan Gods volk en genieten nu alle zegeningen als kinderen Gods, in Jezus en door Jezus. Volgende dat ik ook aan het avondmaal wil toevoegen is, Avondmaal is ook delen in al Gods belofte. Namelijk, zoals we gezien hebben, dat het avondmaal een dimensie heeft waarbij we verkondigen van het evangelie, heeft het avondmaal nog een dimensie dat we anderen gaan uitnodigen. Anderen gaan uitnodigen om deelachtig te worden aan die belofte. Dat is een uitnodiging. Mensen die hier komen, laten we daar geen geheim ritueel van maken en zeggen, al wie niet gelooft, gaan nu naar buiten gaan. Nee, nee, dat is daarvoor niet bedoeld. Je verkondigt het evangelie en je nodigt de anderen aanwezigen ook uit voor deelachtig te worden aan die kostbare belofte die we van de Heere God gekregen hebben door het werk van de Zoon. Buitenstanders, die zouden wel eens een reactie kunnen hebben dan van, ja, wat zink ik dan met al die beloften van jullie? Geef mij maar liever geld, daar ben ik iets nuttigs mee. Ja? Er moest maar een keer op een zondagmorgen hier iemand binnenkomen en die komt bewedelen en vragen voor geld. Wat zouden we dan doen? Een stukje van de collectetas geven en dankjewel, we hebben ons daad gedaan. Of zouden een antwoord kunnen geven in de aard van, goud en edelstenen heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazoreer. Gelijk het antwoord die Petrus gaf aan die verlamde bedelaar voor de tempel, die Petrus en Johannes om een aalmoes vroeg. Petrus was zich heel bewust van de rijkdom die hij had, van de belofte die hij had. Zilver en goud ik niet, maar kent wat anders. Kent wat anders. Wat ik ken, dat geef ik u. Wij moeten ons ook ervan bewust worden van de beloftes en de kostbare beloftes die wij gekregen hebben. Als wij deze avondmaal met elkaar delen, bevestigen wij die beloftes gekregen hebben. Het zijn kostbare beloftes. Petrus heeft uiteindelijk ook die man genezen, die een verlamde man kon gaan lopen. Hij kreeg daar een zegen, veel meer waard dan goud en zilver, want die man kost nu voor zijn eigen brood gaan werken. Dat is veel meer waard dan een eenmalige almoes te geven aan iemand. Is Petrus gaf hem door Gods genade genezing. En voordat dat mogelijk was, dat een gewone vissersman dit kon doen, moet het wat heel speciaal zijn gebeurd. Het was van tevoren aangekondigd in de beloftes van de Heere God, in Joël 2, hoofdstuk 2, vers 28. Daar was het aangekondigd over de uitstorting van de Heilige Geest aan één ieder die zou geloven. En dat op Pinksterdag, nadat de Heere Jezus de Geest had uitgestort. Dus wat moest er gebeuren? Nog een keer, die tekenen van brood en wijn. Jezus moest sterven voordat de uitstorting van de Heilige Geest kon gebeuren. En daardoor hebben anderen nu ook toegang gekregen tot die kostbare belofte die de Heer God gedaan had. Ik kan misschien nog een paar andere beloftes lezen voor de duidelijkheid. Het is niet alleen maar de uitstorting van de Heilige Geest dat beloofd was. In Jeremia 31, je moet het niet lezen, je moet het niet opslaan, ik zal het u voorlezen. In Jeremia 31, vers 33 en 34 staat er, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Hier in dit gedeelte alleen al zitten vier kostbare beloften, broeders en zusters. En ik som ze even op. 1. Ik zal de wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al. En ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Hij er even bij stilstaat wat daar beloofd is, hè? Voor wie God zal toebehoren. De kostbare beloftes die daar gegeven zijn door de Heere God, zijn in Jezus Christus allemaal nu ja en amen geworden. Zijn door de Heere Jezus Christus nu werkelijkheid geworden. Van God hebben. Geen wees niet meer zijn. God kennen. Dat zijn kostbaarheden dat je zou zeggen van, ah ja, het is gelijk een Ferrari bezitten of de maker van Ferrari kennen. Die de wagen heeft uitgevonden. Die heeft er duizenden staan in zijn garage. Ja? Jezus kocht onze vergeving. Hij kocht onze verrukking nu in Gods wet. We gaan nu ons verheugen de wet te vervullen. Dat heeft hij bewerkt. Voordien deden mensen dat, ja, zoals de fariseeën deden misschien, dat geplichtsgetrouw nakomen, maar nu door Jezus Christus een veranderd hart krijgen, die nu verlangt Gods wil te doen, dat we ons nu gaan verblijden in de wil te doen van de Heere God. Dat is ook een verdienste van de Heere Jezus alleen. En dat is het nieuwe verbond. Dat is wat wij nu genieten als wij deze beker aan onze lippen brengen. We smaken de heerlijkheden die Jezus voor ons bewerkt heeft. Door het geloof zijn wij vergeven van zonden. En de wil te doen van God neemt gestaag toe. En niet meer als een juk dat we moeten verrichten. We verheugen ons in zijn wil te doen steeds meer. We kennen God persoonlijk. Intimiteit te hebben met de Allerhoogste Heer. Dat is iets wat vroeger ondenkbaar was. Heel de priesterkaste was erop gesteld dat ja, de gewone man slechts tot aan de altaar kon komen, offers kon gaan brengen. Al die zaken zijn weggedaan. Iedereen kent nu God. Iedereen kan nu tot God naderen en heeft intieme omgang met de schepper van de hemelen en de aarde. Dat zijn die kostbare beloftes die nu werkelijkheid zijn geworden. Ik kan dat niet genoeg benadrukken hier, dat dat niet iets is om lichtzinnig mee om te gaan. Dat heeft de Heere Jezus werkelijk het vel van zijn lichaam gekost om dat te kunnen bewerken voor ons. Hij gaf ons deze kostbare geschenken om van te genieten. Dat scheen dat ik ook wou aantonen met het avondmaal is daar aan mee verbonden aan deze kostbare belofte. En dat brengt me dan naar het laatste puntje. Dat wij hier het avondmaal vieren zoals de Heere Jezus het verordend heeft. En dit doen wij om de Heere Jezus te gedenken. Als wij die heerlijke belofte verkregen hebben, dan moeten wij eraan herinnerd zijn dat dit inderdaad een hele hoge prijs met zich heeft meegebracht. Geen hoge prijs voor ons, wij kregen het voor niet. Maar wel een hoge prijs voor degene die het voor ons bewerkt heeft. Jezus moest daarvoor boeten en lijden. Hij moest daarvoor alles verdragen. De schaamte, de hoon, de spot, de slagen, de verwondingen, de verminkingen, de marteling. Hij heeft dat allemaal moeten ondergaan, opdat wij dat zouden krijgen, om niet. Heeft hij het gegeven. Op onze zonde moest een oordeel komen. God is rechtvaardig. Hij kon niet zonde zomaar laten ongeoordeeld te zijn. Hij moet oordelen. En een rechtvaardig oordeel op de zonde is de dood. Er is geen rechtvaardiger oordeel over de zonde dan de dood. En afgesneden te zijn van God tot in alle eeuwigheid. Maar wij werden niet afgesneden van God. Jezus werd omwille van ons afgesneden van God. Die van in de eeuwigheid bij de Vader was, aan de boezem van de Vader was. Die werd afgesneden omwille van ons, omdat wij zouden vrijgekocht worden, omdat wij zouden verzoening kennen in de Heer Jezus. Hij, die zonder enige zonde was, was degene op wie al Gods toorn gekomen is, omdat wij vandaag hier zouden staan en vrijheid zouden genieten. Bij het vieren van het avondmaal vraagt de Heer Jezus, gedenk aan mij. Als jullie dit doen, gedenk dan aan mij. Breng herinneringen van mij op. Gedenk wat ik voor u betekent. Gedenk wat ik voor u heb volbracht. Gedenken, dat doe je met je verstand, broeders en zusters. Dat doe je niet met je verbeelding. Je hoeft hier niet nu stilletjes gaan inbeelden dat de Heer Jezus in een lang wit gewaad hier voorbij zweeft. Of juist afgestemd zijn op een of ander meditatiekanaal om nu contact te maken met hem. Nee, dat doe je met je verstand. Door bijbelversen op te brengen. Door wat dat je van hem kent, vanuit het woord, levendig voor te stellen. Als wij hier maaltijd houden met elkaar, dan moeten wij daarmee bezig zijn. Gedenk mij, zegt de Heer. Ik heb dit kostbaarste prijs moeten betalen, zodat jullie dit zouden kunnen genieten. Gedenk aan mij. Gedenk aan wat ik heb moeten ondergaan. Gedenk aan wat ik heb moeten doorstaan, voordat jullie hier zouden gebracht zijn. Gedenk mijner. Gedenken, dat is bewust je gedachten leiden. De gedachten die jou brengen naar de geschiedenis terug. Gedachten die van de Bijbel komen. Je leidt je gedachten daarop af. Het brood op zichzelf is niet iets... Waar we zouden zeggen, we gaan hier niet gelijk sommige geloven doen. Dus we gaan inbeelden dat dat letterlijk Jezus geworden is en dat dat zijn werkelijk lichaam geworden is. Dat zou één promotiesunt zijn voor cannibalisme. Dat is het niet. Het brood, wanneer dat je dat tot je neemt, dan krijg je geestelijk voedsel. Dus je bent bezig met de gedachte aan de Heer Jezus en je neemt nu geestelijk voedsel tot je. Je bent nu deelachtig geworden aan de levende God en je wordt gevoed. Je krijgt geestelijk voeding door dat brood dat hij gegeven heeft voor jouw bestaan. En de beker is net hetzelfde. De beker is geen letterlijk bloed. Nee, de beker is het verbond. De beker, wanneer we de beker nuttigen, wordt ons hart versterkt. Net omdat we al die beloften hebben gekregen. Dus als je in sereniteit komt en broodmaaltijd met elkaar deelt, gedenk je de Heere Jezus, je neemt het brood tot je, je wordt geestelijk gevoed erdoor en je hart wordt versterkt aan de gedachte van al die beloften die voor ons werkelijkheid zijn geworden. Dat is wat broodmaaltijd hebben met elkaar inhoudt. Tot de conclusie dan, broeders en zusters. Er zijn nog veel meer elementen aan het avondmaal verbonden. Ik heb er nu 2 preekjes over gedaan, proberen het op te sommen, wat het allemaal betekent, wat het allemaal vandaan komt, waar het naartoe vooruit wijst. hoe dat wij ons horen te gedragen. Ik wou er gewoon bij zeggen, ja, wij ook als plaatselijke gemeente, er moet orde zijn in alle dingen. Als wij broodmaaltijd houden, laten we dan niet bezig zijn met de zangbundels voor onze neus, de gitarenstrings of lastige kindjes naast ons. We moeten bezig zijn, bewust, met wat dat ons gegeven is van kostbare geschenk. Dat is iets wat wij hier als plaatselijke gemeente altijd moeten onderhouden. Altijd ons voor inspannen. Altijd het evangelie uitdragende. Als er mensen zijn, ook het evangelie uitdragen naar elkander toe. Als er hier mensen zijn, dat we ze kunnen uitnodigen. Dat ze proeven en zien van welke heerlijke belofte we deelachtig geworden zijn. Dat ze zouden verlangen daaraan deel te krijgen. Dat is de boodschap die alle gemeentes van alle tijden hebben gekregen. En dat is de boodschap dat ik ook hier in de gemeente wil spreken vandaag. In alles bedenken wij de Heer Jezus. Hij is de centrale persoon om wie het te doen is. Het gaat om hem. In heel dat gebeuren hier dat wij doen met elkaar, gaat het om hem. En daarom komt ook hem alleen al de eer en al de lof toe. Tot in alle eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.